Onze hulp is in uw naam, o Heere, in u die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U die ook trouw blijft en die nooit zal laten varen het werk van uw handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen nu zingen, gemeente, op Psalm 29, het eerste en zesde vers. Aardse machten looft den Heere, en wat verder volgt in vers 1 en 6 van 29. Samen luisteren naar het woord van God. Vanochtend zal gepreekt worden uit Romeinen 5. We gaan dat hoofdstuk lezen. Maar eerst zullen we samen luisteren naar Gods stem en woorden zoals het klonk van de berg Sinaï, zoals we kunnen vinden in Exodus 20. Daarna zingen we samen vers 3 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen lukt dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geëerd heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Here. Tot zover de schriftlezing.
We zullen nu samen verder van Psalm 31 zingen. En daarvan vers 1. Op u betrouw ik, Heere, Heere. En dan vers 15 en 16. Zo drie versen van Psalm 31, vers 1, 15 en 16. Hij zat er heel lang in de gevangenis. Hij zag er wat mager en wat bleek uit. Zijn lichaam is uitgeput en de rechtszaak is afgerond. Jongens, meisjes, de man was ter dood veroordeeld. En hij wachtte totdat de deur van zijn cel zou opengaan. En op een dag inderdaad ging die open. En hij verwachtte, kom met mij. Het einde is gekomen, het schavot staat klaar. Maar in plaats daarvan staat daar een bode van de koning. Die zegt tegen hem, in de naam van de koning, u bent vrij verklaard. U krijgt gratie. Die man in die cel die kijkt naar die bode en weet, hij zegt, dat geloof ik niet, meneer. U bedriegt mij zeker. Ik durf het niet te geloven en ik ben dat ook niet waardig. En hij blijft in die cel zitten. Met de deur open. En met de aankondiging van de koning. Meisjes en jongens, jullie denken, dat is wel een rare man. Dat is toch niet een echt verhaal? Nou, misschien klinkt het wat onwezenlijk, maar toch ontmoet ik heel veel van zulke mensen. Die zitten wel dan niet in een echte gevangenis, maar een soort geestelijke gevangenis. Misschien herkent u het zelf wel vanmorgen. Misschien bent u die gevangene wel. U heeft het vonnis gehoord vanuit het woord de dood waardig. U heeft het geantwoord. Ik heb gezondigd en ik ben de dood waardig. Ik aanvaard dat vonnis. Maar u hebt ook herhaaldelijk het woord van de koning gehoord, dat hen die in mij geloven, het eeuwige leven hebben, gratie hebben, vrijgesproken zijn. En dat heeft al heel veel in uw oor geklonken. In het lezen van het woord en in de verkondiging van het woord. Toch zit u nog in die cel. Met die deur open. Met de koningsvrijspreking. Door het woord aan uw oorpoort gelegd. En toch, dat geloof ik niet. Ik begrijp het. Het is ook haast niet te geloven. Zeker niet. Als je hebt gezien wat je gedaan hebt tegen die koning. En wat je nog steeds doet tegen die koning. Dan is dat ook bijna niet te geloven. Nee, niet bijna. Dat is onmogelijk te geloven. Die strijd, die kenden de Romeinen denk ik ook wel. En daarom schreef Paulus deze schitterende brief naar hen. Dat waren ook gewone kerkmensen. Misschien gewone mensen zoals wij. Ze hadden echt geen theologische opleiding hoor. Die krijgen dan zomaar een brief van die Paulus die ze nog nooit ontmoet hebben. En die Paulus die schrijft, zo zegt de Heere. Zo kwam de Heere sprekend in die Romeinse gemeente. Vanochtend is hij ook hier. Jongens, meisjes. Jullie hoeven echt niet verlegen te zijn. Dat is een moeilijk hoofdstuk was dat we lazen. Weet je, dat vindt je dominee ook vandaag. Dat is echt geen makkelijk hoofdstuk, die hoofdstukken van Paulus. Kijk, jullie wonen in een plat land. Ik heb van jaren in een bergland gewoond. En ik denk dat jullie wel eens naar Zwitserland gaan of Oostenrijk. En misschien zijn jullie wel eens helemaal naar boven geklommen. Op zo'n berg
Helemaal boven de boomgrens. En dan kom je uiteindelijk op die berg. En dan denk je, hè, dat was het toch wel waard. Maar dat was wel moeilijk. Hè? Die laatste stappen, je kon het bijna niet meer doen. Want het was zo'n werk om daar bovenop die berg te komen. Nou, zo heb ik het ook wel eens gedaan. En zo is het ook als je door de Romeinenbrief heen gaat. Dat is een berg beklimmen. Een theologische berg. Dat is een pittig boek. Pittig hoofdstuk ook, waar we vanavond, vanmorgen en ook vanavond met elkaar overdenken. En gemeente, ik ga niet elke steen omdraaien in hoofdstuk 5, dan zijn we hier wel een week. We gaan samen eens één tekst eruit halen. En dat wel wat met een paar zijstraatjes in het rest van het hoofdstuk, dat moet natuurlijk. Maar we gaan samen luisteren naar vers 9. En dat eigenlijk is een soort echo van vers 1. Zo, ik ga vers 1 ook lezen. Paulus schrijft dan, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En vers 9, veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Het hoofdstuk valt in het tweede gedeelte van Paulus' brief. Het eerste gedeelte schrijft hij over onze ellende. Het tweede gedeelte over de verlossing. Het derde gedeelte over de dankbaarheid. Het gaat dus hier in dit hoofdstuk 5 over de verlossing door Jezus Christus. Maar eigenlijk van hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 11 is hetzelfde thema. Het thema gaat over de verzekering van het geloof. Dat is het hele thema van al die hoofdstukken. In hoofdstuk 5 heeft Paulus het meest over de vruchten van het geloof. En daar is ook verzekering. Heel duidelijk. Hij werkt dat verder door. Door alle ervaringen en worstelingen die ook toch in het geestelijk leven blijven. Zoals in hoofdstuk 6, 7 vooral. Dan komt hij tot dat schitterende hoofdstuk van hoofdstuk 8, wat eigenlijk een heel gezang is over de zaligheid en de verzekering daarvan. Het staat helemaal vol van verzekering. En hoofdstuk 9 tot 11 is eigenlijk een antwoord op een vraag. Ja, dan zegt hij nou wel, Paulus, dat die Heer al zijn belofte houdt. Maar wat over die Israël dan, hè? Die heeft hij toch wel verworpen? Kijk, en dan gaat hij in 9 tot 11 laten zien dat hij heeft helemaal Israël niet verworpen. Hij heeft precies gedaan wat hij in het Oude Testament al voorspelde. Ook weer om die verzekering te versterken. Staan die hoofdstukken daar. Nou, vanochtend gaan we samen en ook vanavond over dit vijfde hoofdstuk eens wat denken. Het gaat over de verzekering van het geloof. Altijd een heel moeilijk stuk wordt aangevallen. Geeft altijd veel strijd. En waarom? Nou, als ik de duivel was, dan zou ik het ook zo doen. Dan zou ik zo al mijn energie stoppen in het proberen die verzekeringen van het geloof te verwarren en te verduisteren en te vertroebelen. Dat zou ik ook doen als ik de duivel was. Waarom? Wel, als die man in die cel blijft zitten, dan maakt hij ook geen problemen in zijn koninkrijk. Als die man nou altijd maar daar zit en niet uit die cel komt om als een soldaat en als een zingende soldaat door dit leven gaan, dan heeft de duivel daar ook geen last van die man. Kijk, een verzekerde christen, dat zijn de gevaarlijkste christenen. Dat weet de duivel. Dan zet hij ook alles erop in om maar die verzekering van het geloof te verdonkeren. Gemeente, het 9e vers spreekt dan over de zekerheid van de gelovigen. Er zijn twee gedachten, de eerste voor deze preek en de tweede voor vanavond. Het is een zekerheid voor nu. En de tweede gedachte, het is een zekerheid voor straks, voor hierna. Maar we die dachten, beide is doorzoeken met elkaar, luisterend naar God hier in Paulus' brief. De zekerheid van de gelovigen. Kijk, wij dan, begint het hoofdstuk. Heeft u dan ook alle kerkgangers in de gedachten, jongens en meisjes? Wij dan. Is dat voor iedereen? Nee. Als Paulus het hier over wij dan heeft, dan heeft hij een doelgroep. Hij heeft het over die mensen die als die tollenaar naar de tempel komen. Over die mensen heeft hij het. Hij heeft het over die mensen die zichzelf hebben leren kennen als een verdoemelijke man, vrouw of jonge meisje. Wij dan. Hij heeft het over mensen die hun mond gestopt hebben. Hun mond is gestopt. Ze zijn schuldig voor God. Ze hebben ook niets meer te zeggen dan schuld, Heere. Alles wat ik doe, alles wat ik deed, alles wat ik ben, is zondig. Je hebt over die mensen die als zo'n arme zondaar naar die tempel komen en dan toch in die belijdenis dat ze zondaar zijn, toch ook hun mond open doen en vragen om Jezus wil. Wilt u mij vergeven? Ik heb niets anders, Heere, dan alleen zijn bloed om voor u te pleiten dat u mij genadig wilt zijn. Ik kan niet genoeg doen en ik kan niet genoeg zijn, dat weet ik, Heere, maar u heeft een genoegdoening gedaan in Jezus Christus. En Heere, op zijn werk als persoon en zijn lijden en zijn sterven en zijn leven pleit ik. En wilt u voor zijn naam mij genadig zijn? Tot hen en tot zulke richt Paulus zich in dit hoofdstuk. Wij dan, rechtvaardig zijnde uit het geloof. Of, in vers 9, meer, veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. De kracht van het evangelie, gemeente, ligt in de kleinste woordjes in de Bijbel. Al zo lief. Dat is een wereld van betekenis in dat al zo. Al zo. Desalniettemin of nochtans, maar, allemaal van die kleine woordjes, die moeten we goed in de gaten houden. Er staat ook zo'n klein woordje in vers 9. Nu, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Ziet u, in vers 11 staat het weer nu. Niet alleen ik dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welken wij nu de verzoening hebben. Als u meeleest, dan staat het weer in hoofdstuk 6, vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Maar Rempel, staat het weer in vers 8, in hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Waarom herhaalt hij het zo vaak? Oh, Paulus, die heeft die man in die cel in zijn gedachten. Die zit daar maar. In zijn ellende. Die open deur, met het woord van de koning. Nu zijt gij gerechtvaardigd. Nu. Wat betekent dat woordje nu nou eigenlijk? Wat betekent gewoon nu? Op dit moment, als je hier in de kerkbank zit, is het nu. Als je dat leest, nu. Wat betekent dat? Gewoon nu. En als er in mijn hart dit leeft wat Paulus zo mooi schrijft in Romans 10. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Als u zo hier zit, vanuit uw armoede en vanuit uw zondigheid naar dat kruis van Christus ziet en op hem uw vertrouwen zet, dan zegt God dit tegen u vanochtend. Nu dan, gerechtvaardigd zijnde. Nu, dat is niet waar als ik het voel. Dat is niet waar als ik het ervaar. Dat is het waar om het woord het zegt. Zal ik u een voorbeeld geven, jongens, meisjes. In de middag van september 8, 1997, kon ik ineens zeggen, ik ben nu getrouwd. En ik ben het nu nog. Ik ben niet alleen maar getrouwd als ik voel dat ik getrouwd ben. Ik ben alleen getrouwd als ik dicht bij mijn vrouw ben. Ik ben nu getrouwd. Omdat daar op die septemberse achtste dag in 1997 ik ja zei. En zij ook ja zei. Dat is dat woordje nu. Als we luisteren weer. Paulus het zegt, veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd. Dat hangt niet af van mijn gevoel. Dat hangt niet af van mijn ervaring. Dat hangt af van het woord van de koning. Nu, zegt hij. En daarom, gemeente, als wij die woorden ook van Paulus lezen, bid dan met Paulus samen het woord dat hij zegt in Romeinen 15. De God nu der hoop, vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. In het geloven van wat? Van wat hij hier zegt. En zo is het nu ook met iedere gelovige, of hij nou zwak of sterk of verzekerd of onverzekerd zijn. Zie, wij komen allemaal met een vloek in deze wereld. Paulus die zegt dat heel duidelijk in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. We zitten gevangen in onze gevangenheid. We zitten verdoemd in onze Adam. Nu, was dat ook waar. En die werkelijkheid die krijgen wij niet ongedaan. Die wordt alleen maar erger en erger. Maar als door Gods geest er ook hier vanochtend meisjes en jongens zijn en mensen, vaders en moeders en mannen en vrouwen zijn die leren dit zien, deze breuk, en die leren erkennen, dit is mijn schuld, en die leren aanvaarden, ik ben het niet waardig, en die leren zien op dat gekruisigde Jezus. Dat is de enige antwoord en die enige deur. Terug naar God en die enige weg en die enige naam onder de hemel, gegeven door God zelf, waardoor we zalig mochten worden. En als daar het hart nou naar uitgaat, en als hart daar nou naar verlangt, om daar hongerig naar die Heer Jezus zich uitstrekt, misschien komt het verder niet dan het hongeren. Luister dan wat de zaligmaker zelf zegt. Welgelijk zalig is hij nu, die naar mij hongert en naar mijn gerechtigheid zoekt en in mijn gerechtigheid probeert te vertrouwen zelfs al durf je dat niet te zeggen. Welgelijk zalig, zegt hij zelf. Dat zegt Paulus ook. Die praat hem gewoon na. In deze epistels, in deze brieven. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Meente, misschien kan je niet verder komen vanochtend als Petrus. Als de Heer het vraagt, joh, wie ben ik dan? Zul je nou ook weggaan van me, zoals alle anderen? En dan komt het zo echt uit zijn hart. Ach Heer, u bent hem die de woorden van het eeuwige leven hebben en tot wie anders zal ik gaan dan tot u. Ligt het zo in je hart? Gaat zo je hart ook uit naar Jezus? Naar zijn verdiensten, naar zijn werk? Dus valt alles uit je handen wat je zelf doet en deed? En leren we meer en meer, zoals Paulus het zegt, alles drek achten? Dat we maar hem mogen hebben en in hem gevonden zijn? En door hem gewassen te worden? En door hem bekleed te zijn? Wel veel meer dan nu gerechtvaardigd zijn. Wat is dat voor een rijk woord, gemeente? Gerechtvaardigd door zijn bloed, waarop het geloof steunt. Wat is dat, gerechtvaardigd? Na die inspectie van de rechter wordt er een uitspraak gedaan. En wat verklaart die rechter dan, als hij iemand rechtvaardigt? Dan verklaart die rechter, u bent heilig. U bent onberispelijk. U bent onbeschuldiglijk. U hebt aan alle wettelijke eisen voldaan. U bent perfect gehoorzaam geweest aan mijn wet. Dan is die rechter zeker blind. Kan hij dat over enig mens zeggen? Hoe kan hij dat nou ooit zeggen tegen iemand die al van Adam tot zijn dag dat hij leeft door en door zondig is? Is die rechter dan blind, gemeente? Ziet hij dan niet dat deze man en vrouw die daar misschien wel voor hem ligt, zwaar tegen al Gods geboden gezonden heeft? Zelfs in zonden ontvangen en geboren is. En nog steeds zo'n zondig hart heeft. Dat dagelijks de kop opsteekt. En allerlei lelijke dingen zegt. En doet. En denkt. Ziet die rechter dat dan niet? Hoe kan hij dan zo iemand rechtvaardigen? Dat doet hij wel. Wij dan gerechtvaardig zijn. Maar luister naar het eerste vers en ook het negende. Niet uit onze werken. Niet uit wie wij zijn. Niet uit wat wij ervaren. Niet uit wat wij voelen. Nee, wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof door onze Heer Jezus Christus. En zoals in vers 9 staat, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Die rechter is niet blind. Maar die rechter ziet het bloed van Jezus, de verdiensten van Jezus. Hij ziet hem aan met al de zonden bekleed die hij wegdroeg aan het kruis hout. En dat zag hij in die tollenaar, die daar voor dat offer stond. Die niet naar de hemel durfde te kijken, maar die naar dat offer keek. En voor dat offer, Heere Jezus. O God, wees mij zondaar genadig. Voor dat bloed dat daar op dat altaar is. Ik las eens iets van Hellenbroek. Dat hoorde ik onlangs van Hellenbroek. Dat ik niet helemaal geloof. Maar die zegt ergens in een van zijn preken dat er maar één ding is dat een razende olifant kan kalmeren. Hij zegt dat ze even naturalist hebben dat uitgevonden. Een razende olifantkinder, die kan je kalmeren met een lammetje. Nou, of dat nou waar is, dat weet ik niet. Maar dat schreef hij. Maar hij maakte er wel een prachtige toepassing van. Daar ben ik het wel mee eens. Die God die vol van heilige wraak is, een toorn is over onze zonden. Als hij nou iemand ziet met het lam in zijn handen, dan kan hij zijn toorn verstillen. En hij kan die zondaar rechtvaardigen. Door het bloed. Vraag het eens af. Hoeveel betekent dat bloed van Christus voor u?
voor jou, voor mij. Wat hij deed, dat is genoeg. Dat is de genoegdoening die God nodig heeft om zondaren te rechtvaardigen. Laten we samen daar eens over zingen. Uit Psalm 79, vers 4 en vers 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt uit uw gunst vergeven. En dan vers 7. Paulus dat met vreugde hebben verkondigd, gemeente. Hij staat er ook bij. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. door onze Heer Jezus Christus. Vrede bij God. Veel meer dan. Dan gaat hij nog verder. Dan gaan we vanmiddag of vanavond nog wat op verder. Wat bedoelt hij dan met dat veel meer dan? Zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed? We staan vanochtend even stil bij dat nu van deze rechtvaardigheid. Door het geloof in dat bloed. Lijden van de Heer Jezus Christus. Kijk, die Paulus die trekt die lijn. Van dat nu even verder terug in vers 6 tot 8. Hij zegt, toen we nog krachteloos waren. Toen we nog goddeloos waren. Toen er in ons hart nog geen gedachte voor God was. Nog geen liefde tot hem. Toen is Christus gestorven voor de goddelozen. Toen wij nog vijanden waren, zegt hij in vers 10. Want indien wij vijanden waren. Met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon. Veel meer zullen wij verzoende zijnde behouden worden door zijn leven. Daar gaan we vanmiddag weer op verder. Maar nu, gerechtvaardigd. Door het geloof. Dat rust. Oh, misschien kunt u dat vaar niet. Dat kijkt. Dat hongert. Naar het bloed van Jezus Christus. En dan zegt de Heer tegen zulke mensen vanmiddag, vanochtend, hier. Die in de kerkbank zitten. Die het leven getekend zien. In het leven van, laat ik die tollenaar maar weer even op de preekstoel brengen. Die man die zag zijn verleden tegen zich getuigen van begin tot eind. Die kon niet voor de Here meer komen met een waslijst van wat hij allemaal had gedaan en deed. Maar die als een arm en leeg mens bad voor genade terwijl hij zijn hand als het ware uitstrekte naar het lam op het altaar. Wees mij zondaar genade. Weet u, u weet het wel wat er staat in de Bijbel. Jezus zei, en die ging naar huis. Ja, hoe? Als een tollenaar. Ja, maar wel gerechtvaardigd. Wanneer? Toen. Dat moment. Als Paulus had gezegd, als Paulus bij hem had gestaan, had hij gezegd, wij dan, veel meer, zijn nu gerechtvaardigd door zijn bloed. En zo mag ik vanochtend ook de sleutel van Gods koninkrijk gebruiken van deze plaats. Ik ken u niet, maar hij kent u wel. Hij ziet in uw hart. Hij weet waar u zit. Hij weet hoe je hart is uitgegaan door al de ontdekkingen van jezelf, weg van jezelf, zoekend en rijkhalsend, uitkijkend, hongerend naar de Heer Jezus. En misschien komt uw geloof niet verder dan die gebed van dat tollenaar. Wij dan, gerechtvaardig zijnde door het geloof. Gemeente, als u zelfs maar de zoom van zijn kleed aangeraakt heeft. Weet u wat Jezus tegen die vrouw zei? Zegt hij ook tegen u vandaag. Ga heen in vrede. Uw geloof in mij heeft u behouden. In haar geloof, maar uw geloof in mij. Heeft u behouden. Ga heen in de vrede. Welke vrede? Dezelfde waar Paulus het over heeft in het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof hebben vrede bij God. Zie, vrede bij God. Daar is vrede in Gods hart. Dat staat er. Waarom? Omdat hij dit bloed ziet. Omdat hij ziet u niet.
Hij ziet uw zonde niet. Hij ziet uw ongerechtigheid niet. Hij ziet het bloed, het lam. Waar wij voor hem mee moeten en ook mogen verschijnen. Kinderen Gods, leeft u nou in de troost van die waarheid, deze waarheid? Of zit u nog steeds in uw cel, met die geopende deur, met het woord van de koning, dat u maar niet wil geloven? Of misschien zegt u, ik kan het niet geloven. Nou, daar heb ik heel veel met u te doen. Want dat kan ik ook begrijpen. Maar zeg nou niet zoiets als Thomas zegt. Ik zal het niet geloven totdat die koning in die deur komt. Zulke dingen moet u niet zeggen. Nee, u moet dan maar zeggen, Heer, dat kan ik nou gewoon niet geloven. Helpt u mij om te geloven wat de bode Paulus van u heeft mogen zeggen in dit woord. Geeft u mij dat geloof, Heer. Nee, gemeente, ik kan best begrijpen dat u dat soms denkt. Ik wil dat die koning zelf binnenkomt en me eruit haalt. En dan zal ik pas geloven als ik dat of dit kan ervaren. Ik kan die gedachtegang heel goed begrijpen. Maar ik weet wel dat de Heere koning daar niet bij me is. Hij heeft zichzelf wel neergebogen om die Thomas uit die put te halen. Maar hij heeft er dan ook bij gezegd tegen die Thomas. Thomas, ik prijs je niet. Nee. Hij is daar niet blij mee als wij in die cel blijven zitten met die open deur. Waarom? Omdat wij ongehoorzaam zijn. Ja, zegt die dominee, nou, moet u toch niet zo erg cru zijn met mij. Ik kan het ook niet geloven. Ja, dat geloof ik best. Maar toen de Heer Jezus met die twee mannen of dat stel naar Emmaus leep, zegt hij toch ook niet tegen hen, ach jullie arme broeders, wachten broeder en zuster, ik kan het wel begrijpen dat jullie, nee, hij zegt, jullie dwazen, geloof je dan niet wat ik in het woord heb geopenbaard? En waar ik het al 3 jaar over gehad heb met jullie? Hij is dan ook heel eerlijk met deze mensen. Hij legt dan toch wel de vinger bij de zere plek. Kijk gemeente, zo mogen we dan maar ons buigen voor de Heere Jezus en zegt Heer, ik heb het zo moeilijk om dat te geloven. Ik weet dat het er staat en ik weet dat u het zegt, maar ik kan dat gewoon en ik durf dat gewoon maar niet te geloven. En wees daar dan inderdaad werkzaam mee, maar zet niet uw ervaring boven het geschreven woord. Want dan kan het wel eens zijn dat u lang in die cel zal blijven zitten. Niet omdat de koning het wil. Nee. En ik heb al gezegd, de duivel vindt het al lang goed, want hij wil niet dat u met uw zwarte verleden, met al uw gebreken en gebrokenheid door dit leven gaat, zingend van zijn gerechtigheid en van zijn oneindige liefde. De duivel vindt het al best dat u in die cel blijft zitten. Maar Paulus niet. Schrijft hij die brief. Dat deze Romeinse gelovigen toch maar meer en meer verzekerd mogen worden. En zo gemeente hoort u de stem van Gods woord vanochtend. Tot u. Die uw schuld en uw zondigheid niet alleen ervaart, maar ook aanvaardt. Zie ik u buigen voor de Heere God? En hoor ik het als het ware uit uw mond, Heere, ik ben niet waardig dan alleen eeuwig buiten te staan. Zo met Adam en met mezelf, buiten, dat ben ik waardig. Kunnen we het daarover eens zijn? Bent u daarmee eens? Echt? En terwijl je zo buiten toch staat, maar die blik op die deur, die open deur dat is de Heer Jezus. Op de verdiensten van het lam.
En naar hem roept.
Want hij riep toch ook. Kom herwaarts tot mij. Allen die bedrukt en belast zijn. Met je zondigheid en verbrokenheid. En je onkunde en je onwil. En alles wat er tegen je getuigt. Kom nou naar mij. Zegt hij. Alle van jullie die zo belast zijn met deze last van jezelf. Van je breuk. En van je zonde. En ik zal je rust geven. Buiten staan dat zijn we waardig. En toch naar die deur toe. Die deur die God geopend heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En hoor dan, gemeente. Wat God zegt tegen u. En iegelijk die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hetzelfde wat Paulus zegt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het staat zo vaak in de Bijbel. Hier is een ander woord van Jezus. Voorwaar zeg ik u. Die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft en mij opgewekt heeft. Die heeft het eeuwige leven. Die komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat zegt toch de Heer? Dan zegt die dominee, maar dat is zo moeilijk om dat te geloven. Probeer het maar eens. Ga dan maar eens op je knieën en zegt, Heer, ik ga het proberen te geloven, maar helpt u mijn ongeloof. Helpt u mij om niets van mezelf te brengen, maar echt alleen in uw werk te rusten. En het ook te eten en te drinken. Ik zie daar die vrouw liggen met dat slecht verleden, wenend aan zijn voeten. En dan zegt de profeet tegen haar, ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Laat ik eindigen met nog één beeld uit het Oude Testament. Kinderen, jullie weten dat verhaal zeker wel over de Passover, het paaslam. Die nacht, als de Heer met die engel door Egypte zou gaan en al de eerstgeborenen zouden sterven. Weet je nog wat die vader en moeders toen moesten doen, kinderen? Zijn lam slachten, bloed opvangen in een kommetje. Dan namen ze een stukje van hyssop en dan moesten ze die deur verven aan de buitenkant. De dorpel, de bovenste ring en aan de zijkant. Wat gebeurde dan die nacht? Kom die engel langs. Dan keek die engel daarna. Oh, dan zag die engel niet die hand die beefde. Toen hij dat bloed erop zette. Hij zag niet dat hart dat aarzelde. Om het te geloven dat dat bloed ook echt hun zou beschermen die nacht. Hij zag niet. Nee, hij zag niet of dat de man of de vrouw, de man, de vader, met een sterk vertrouwen dat bloed aan de deur heeft gedaan. Nee, dat zag hij niet. Het staat heel eenvoudig. En als hij het bloed zag, ging hij voorbij. Wij dan, gerechtvaardigd door het bloed. Nou, de Heere vanavond langskwam. In uw leven, met die doodsengel, zou die dan ook het bloed van het lam zien aan de deur van jouw hart? Vraagt hij niet hoe sterk dat geloof was, of hoe verzekerd dat geloof was, of hoe gedurig dat geloof was, maar hij ziet naar het bloed dat de aarzelende gelovigen misschien nauwelijks durfde aan zijn hart te strijken. Mooie beelden. Komt wel terug, vind ik, in deze tekst. Veel meer dan. Zijnde nu gerechtvaardigd zijnde. Door zijn bloed. Zo'n vrede, gemeente. Ze mogen zien dat dat nu ook nu is. Terwijl ik weer uit een week kwam waar ik alles verprutste. Met mijn gedachten, met mijn hart, met mijn doen en laten. Altijd weer komen we tekort. En toch, nu. In dat bloed. Door dat bloed. Gerechtvaardigd. Vrijgesproken. En zoals onze catechisme het zegt. En ik zou u vullen vragen. Als voorbereiding voor vanavond. Dat u nog eens samen met uw kinderen. Door die 23e zondag. Heen gaat lezen. Voordat we samen nog eens vanavond over dit 9e vers verder denken. Amen. Heren, dit is zo'n rijk hoofdstuk. En het lijkt zo eenvoudig. Zoals we dat gewoon lezen en horen. Maar u weet dat het niet eenvoudig is. Voor die mensen die in die cel zitten. Schuldig. Verzondigd. En alles wat er tegenkwam. Om nou ook te geloven. Wat u in uw beloften in het woord neerzet. En daarom richten we weer ons gebed naar u, o Heere Jezus, dat door uw geest u dit woord met zoveel kracht wilt thuisbrengen in de harten van uw kerk. Dat wij inderdaad mogen geloven en verzekerd zijn dat nu, terwijl we ons nog zo doorzondig voelen, en nog zo onheilig voelen. En zo vaak weer en weer. Ons hele leven bezoedelen. Nu. Gerechtvaardigd. Door het bloed. Heere, versterk uw kerk in het geloof. Getuig met hun geest. Dit uw waarheid is. En dat zij zingend. Vanuit die cel mogen gaan. Om het aan allen te verklaren. Hoor wat God voor mij gedaan heeft. Wij bidden, Heere, voor de naprediking dan. En ook voor de voorbereiding van ons hart. Om vanavond nog eens in dit hoofdstuk naar u te luisteren. Vergeef al wat was zondig. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 40, vers 1 en 5. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En wat dan verder volgt in vers 1 en 5 van Psalm 40.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.